1 Timotheus 1, waar ik lees vanaf vers 1 en waar gezegd wordt: Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en de Heer Jezus Christus, die onze hoop is, aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid zij u van God onze Vader en de Heer Jezus onze Heer. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, noch zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommigen afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking, willen de leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardigen en de halstarrigen, de goddelozen en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders, dien die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goed geweten, het welk sommigen verstoten hebben, van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Tot zover. En dat is dan niet meer dan de inleiding van deze brief. Een brief waarin wij nogal krachtige uitspraken van de apostel Paulus tegenkomen. Het is bepaald ook niet zo'n populaire brief, moet ik u zeggen. Geldt voor beide Timotheusbrieven. U zijn ook niet, in de praktijk niet algemeen bekend. En eigenlijk moet ik zeggen dat dat niet alleen begrijpelijk is, maar zelfs tot op zekere hoogte wenselijk. Want waar het om gaat is dat we hier bij deze eerste Timotheusbrief terecht zijn gekomen bij de zogenaamde apostolische brieven. Dat wil zeggen dat we in het voorgaande ons ook daadwerkelijk hebben bezig gehouden met wat dan genoemd wordt de gemeentelijke brieven van de apostel Paulus. Gemeentelijke brieven worden ze genoemd omdat ze inderdaad geadresseerd zijn aan gemeenten als zodanig, vanzelfsprekend plaatselijke gemeenten. Dat kan natuurlijk moeilijk anders, want anders kun je de brief zo slecht bezorgen ergens. Maar gemeentelijke brieven waarin algemene gemeentelijke waarheden ook daadwerkelijk naar voren worden gebracht. Waarheden dus die voor alle gelovigen zo zonder meer rechtstreeks bestemd zijn. Maar hierna komen wij terecht in wat dan genoemd wordt apostolische brieven. Het zijn brieven namelijk die geschreven zijn niet aan de gemeente als zodanig of plaatselijke gemeenten, maar zijn brieven die geschreven zijn aan Timotheus, twee brieven dus, één brief aan Titus vervolgens, en daarna een heel bijzondere brief, waar we ons nog wel mee bezig zullen houden de loop der tijd, een heel bijzondere brief aan een Filemon, wat het ook wezen mag. Maar waar het om gaat is dat in de zogenaamde gemeentelijke brieven inderdaad algemene gemeentelijke waarheden naar voren gebracht worden, als ik het nou samenvatten mag zeggen, terwijl in deze apostolische brieven het niet zozeer gaat om gemeentelijke waarheden als zodanig, Maar het gaat er om instructies die gegeven worden, niet aan gelovigen in het algemeen, maar in het bijzonder aan figuren die door de apostel Paulus beschouwd worden als zijn zoon of kinder of hoe het maar genoemd wordt. Maar in ieder geval, ze worden beschouwd als, hoe moet ik zeggen, opzieners eigenlijk, als degene die zijn bediening inderdaad overnemen, die hem hier in deze dagen dat hij deze brieven schrijft al terzijde staan en behulpzaam zijn in zijn eigen bediening, maar waarvan het uiteraard de bedoeling is dat zij zelfstandig de Heer zullen dienen en daarmee de gemeente zullen dienen. Aan hen worden deze speciale instructies gegeven, waarin bepaalde zaken veel uitgebreider vermeld worden dan in de gemeentelijke brieven. En ik moet er meteen bij zeggen dat ze niet alleen, dat die bepaalde zaken niet alleen veel uitgebreider besproken worden, maar ze worden ook naar voren gebracht met veel scherpere, veel hardere woorden. En dat is ongetwijfeld zo, omdat deze brieven nou eenmaal niet voor de gelovigen in het algemeen bestemd zijn, maar inderdaad voor degenen die geacht worden verantwoordelijkheid te dragen binnen de gemeente. En aan hen worden deze dingen veel scherper, veel harder geschreven, generaliserender ook enzovoorts. En dat is natuurlijk inderdaad omdat het toch niet voor algemeen, voor het publiek in het algemeen of voor de gelovigen in het algemeen bestemd is of geschreven is. Maar in het bijzonder voor degenen die nou eenmaal verantwoordelijkheid dragen te midden van de gelovigen in de gemeente dus. En die daar met de meest vreemde omstandigheden in aanraking komen. Omstandigheden die hier dan ook in deze brieven beschreven worden. En ik moet u zeggen dat het bepaald niet zo prettig is om zo'n brief door te lezen. Want daar staat toch het een en ander in wat vervolgens de apostel Paulus ook uitgebreid kwalijk genomen wordt. Want wat hij er allemaal te vertellen heeft over de afval in het algemeen. Maar in het bijzonder wat hij te vertellen heeft over wat dan genoemd wordt ontrouwe ambtsvervulling, dat is bepaald bijzonder sterk. En wat hij te vertellen heeft over oude mannen en over oude vrouwen en over weduwen enzovoorts, dat is bepaald niet misselijk als je dat zo leest. En hij geeft dan ook instructies waarvan ik me kan voorstellen dat er sommigen zullen zijn die zeggen, nou Paulus, moet dat nou zo, ben je niet wat bevooroordeeld enzovoorts. Maar hij richt zich dan ook inderdaad in vertrouwen eigenlijk, in een vertrouwelijke brief, tot Timotheus, en later doet hij hetzelfde, minder uitgebreid overigens, maar wel degelijk hetzelfde, doet hij in de brief aan Titus. De brief van Filemon kan ik rustig buiten beschouwing laten, want het gaat over heel andere zaken. Maar dus, instructies zijn het in feite aan deze twee ambtsdragers dan, als ik dat woord tenminste mag gebruiken, deze twee ambtsdragers in de gemeente. En dan nog in het bijzonder zijn het lui die inderdaad in deze bediening of in dit werk, hoe je dat maar zegt, terecht zijn gekomen via Paulus zelf. Want dat is waar het om gaat. Hè. Eigenaardig genoeg dat wij een complete uiteenzetting vinden aangaande gemeentelijke waarheid in de brieven hiervoor aan zeven verschillende gemeenten, want daar komt het op neer. Ik heb u ook laten zien hoe ze met elkaar samenhangen, hoe Romeinen, Korinten en Galaten spreken over een nieuwtestamentische waarheid in het algemeen, de waarheden aangaande het nieuwe verbond enzovoorts, en hoe dan vervolgens Efeze, Filippenzen en Colossenzen daar nog het een en ander aan toevoegen door te spreken niet alleen over nieuwtestamentische waarheid, maar in het bijzonder dan nieuwtestamentische waarheid zoals die in onze dagen toegepast wordt op de gemeente als zodanig, de gemeente met zijn hemelse bestemmingen, burgerschap enzovoorts. Hetzelfde komen we trouwens ook tegen in de brief aan de Hebreeën, maar die wordt ergens anders geplaatst in de volgorde van de boeken van het Nieuwe Testament, omdat het nou eenmaal een anonieme brief is, dus u wordt niet meteen als een gemeentelijke brief beschouwd. Bovendien ontbreekt in die brief een adressering, want hij heet dan wel de brief aan de Hebreeën, maar of het een brief is, heb ik al eens eerder gezegd, dat is nog maar zeer de vraag. En in de tweede plaats, of hij aan Hebreeën geschreven is, daar staat een nog veel dikker en vetter vraagteken bij, zodat ik nu van de gelegenheid maar weer gebruik maak om vooral geen vooroordelen op te hangen aan de titel die boven dat Bijbelboek staat, want het is nog een brief, nog geschreven aan Hebreeën. En daar, uit die gedachte mag je dus inderdaad verder niks constateren. Maar goed, die hebben we al eerder besproken in het algemeen, dus ik hoef er nou ook niet verder op in te gaan. Maar waar het om gaat is dat we eerst hebben Romeinen, Korinthe, Galaten, nieuwtestamentische waarheid in het algemeen. Efeze, Filippenzen, Colossense in een gelijksoortige reeks van drie, waarin dan in het bijzonder die nieuwtestamentische waarheid wordt uitgebreid en wordt toegepast op de gemeente uit onze dagen in het bijzonder, en daarna de beide brieven aan de Thessalonicenzen, waarin het bijzonder geschreven wordt over de uiteindelijke bestemming van de gemeente, vanzelfsprekend. Er zijn andere manieren om hetzelfde naar voren te brengen, maar ik laat het hier maar bij. En na Thessalonicenzen dan komen wij terecht bij deze apostolische brieven, wat dus specifiek brieven zijn die geschreven zijn niet aan de gelovigen in het algemeen, maar aan bepaalde gelovigen in het bijzonder, namelijk aan degene die inderdaad lust hebben tot eens opzienersambt, want dat is de uitdrukking die daarvoor gebruikt wordt in 1 Timotheus 3 vers 1. Ik moet daarbij meteen stilstaan bij een eigenaardig verschijnsel, wat helaas niet algemeen bekend is, laat staan dat het al gepraktiseerd zou worden. Verschijnsel namelijk dat binnen de gemeente slechts enkele functies bestaan, of genoemd worden in de Bijbel, moet ik eigenlijk zeggen, die van doen hebben met de bediening van het woord, dus met geestelijke dingen. Eigenlijk zou ik voor het gemak daarvoor niet terecht moeten bij Timotheus, maar ik zou terecht moeten bijvoorbeeld in de Efezebrief. Efezebrief waarin gezegd wordt dat God, dat is een sterke uitspraak overigens, sowieso, dat God aan de gemeente gegeven heeft sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En dat laatste, ik weet niet of ik dat in het verleden gezegd heb, maar dat laatste, herders en leraars, dat begrijpt hopelijk iedereen van, dat dat niet twee verschillende dingen zijn, hoewel het niet algemeen bekend is. Hè. Ik heb het vaak gehoord dat men tegen mij zei, vroeger in ieder geval, dat men zei, je bent meer een leraar dan een herder. En dat heb ik nooit goed willen begrijpen, om de dood eenvoudige reden dat een dergelijk verschil in de Bijbel absoluut niet bestaat. In de Bijbel is dat nou juist, maar dan ook volstrekt, maar dan ook helemaal precies hetzelfde. Want kijk, als je leest in Efeze 4, God heeft van de gemeente gegeven apostelen. Nou ja, sommige laat ik dan maar even weg. Apostelen heeft te maken met de bediening van het woord. Profeten heeft te maken met de bediening van het woord. Evangelisten heeft te maken met de bediening van het woord. Herders heeft te maken met de agrarische sector. En leraars heeft te maken met de bediening van het woord. U begrijpt toch zelf dat er één van die begrippen in het rijtje dus helemaal niet thuis hoort. Tenzij dan dat het begrip herder gebruikt wordt in overdrachtelijke betekenis, waarna de vraag is, maar wat is dat dan? Wat is dan die overdrachtelijke betekenis van het begrip herder? En dat is makkelijk genoeg, want er staat er gewoon bij, je kunt het ook zo lezen, als je het naleest zult u zien, er staat sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders, en dan niet sommigen tot leraars, maar gewoon sommigen tot herders en leraars. En die uitdrukking herders en leraars betekent dus gewoon herders, namelijk leraars. Daar worden dus maar vier ambten genoemd. Dat begrip herder kun je weglaten. Of je moet het begrip leraar weglaten in de veronderstelling dat je weet dat herder betekent leraar. Er is trouwens niks bijzonders aan, want ik weet wel dat de herder de reputatie heeft de kudde bij elkaar te houden, maar dat is een tamelijk grof misverstand. Dat is niet wat de herder doet, dat doet de hond. Het is bovendien de hondenbaan ook, denk ik. Nee, heb ik eens aan sommige mensen nagevraagd. Maar dat is een hondenbaan. Dat is ook inderdaad zo, ook letterlijk. Want wat de herder doet is niet de kudde bij elkaar houden. Integendeel, wat de herder doet is de kudde voorgaan. Hij is dus voorganger. Hij gaat de kudde voor. En de kudde hoort de stem van de herder, hoort zijn stem, luistert naar zijn woord en volgt hem en komt zo terecht aan grazige weiden. Met de woorden uit Psalm 23 dan maar voor de gelegenheid. Dat wil zeggen, de herder brengt de kudde naar een rustplaats. Hij doet mij nederliggen. Aan grazige weiden, de herder brengt dus de kudde niet alleen naar de rustplaats, maar ook brengt de herder de kudde naar het voedsel dat de kudde nou eenmaal nodig heeft. En daarin gaat hij voor. De herder, schaapherder althans, gaat per definitie voor de kudde uit. Dat onderscheidt hem van iemand die het grote rundvee moet verzorgen. Want u weet waarschijnlijk dat je koeien moet opjagen. Die moet je met een stok op hun achterste delen slaan. Als je ze op de achterkant slaat, dan gaan ze vooruit. Dat is het ongeveer, hè. heb ik begrepen. Maar bij de schapen gaat het andersom. De schapen worden geacht de herder te volgen. De herder namelijk is in de ogen van de schapen niks anders dan gewoon de schaap. Het schaap wat de leiding heeft van de kudde, daar komt het op neer. Maar goed, dat ga ik nou verder niet uitleggen. De herder heeft niet als eerste verantwoordelijkheid de kudde bij elkaar te houden, maar de kudde te brengen bij het voedsel en hem te brengen in de rust. Dus dat volstrekt de Bijbelse gedachte. En dat is ook volstrekt de functie van de leraar, zoals de Bijbel hem in ieder geval kent. Maar goed, waar het om gaat is dat er staat, God geeft aan de gemeente, God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen enzovoorts. Dat wil zeggen dat deze ambtenaren, want als ze in het ambt staan, dan zijn het ambtenaren, hè, of beambten, net zo je wil. Ik heb er ook geen ander woord voor zo gauw. Dat deze figuren dus, die komen niet voort uit de gemeente, die worden niet door een gemeente aangesteld of door een gemeente gekozen, zij worden door God aan de gemeente gegeven. Nemen wij het voorbeeld van Paulus, die immers zegt dat God hem genomen heeft, hem genade bewezen heeft, tot voorbeeld voor degenen die in Christus geloven zullen ten eeuwige leven, staat hier in vers 16 van 1 Timotheus 1. Nemen we dus Paulus als voorbeeld, want daar dient hij ook voor. Paulus werd niet zozeer uit de gemeente genomen, laat staan door de gemeente, aangesteld en vanuit de gemeente gesteld in de dienst van God. Zo van, de gemeente biedt Paulus aan om God te dienen. Het is andersom, God biedt Paulus aan de gemeente, opdat Paulus in dienst van God, dan wel in dienst van Christus, de gemeente zou dienen. En ik weet niet of u de geschiedenis van Paulus kent, maar God riep Paulus toen hij met de gemeente zelfs niks te maken wilde hebben. Hij vervolgde namelijk de gemeente. En hij riep Paulus en meteen werd bekendgemaakt bij die gelegenheid dat juist Paulus in het bijzonder de Heer zou dienen en zou leiden voor zijn naam enzovoorts. God wilde zijn zoon in hem openbaren. Het wordt gezegd voordat Paulus ook nog maar één persoonlijk getuigenis ooit ergens gegeven had. En dat is maar waar het om gaat. En ik moet er nog bij vertellen dat Paulus in zijn enthousiasme deed wat elke gelovige in zijn enthousiasme geacht wordt te doen. Namelijk meteen persoonlijk getuigenis afleggen, meteen spreken over wat er gebeurd is, meteen spreken over zijn geloof. Maar wat met de apostel Paulus gebeurd is, is dat hij dat weliswaar deed, in Damascus meteen ook. Maar dat de Heer hem apart geroepen heeft, eerst naar de woestijn in Arabië, waar we het al wel eens over gehad hebben, om hem daar het een en ander te laten zien. Op de Sinai, weet je wel, op de gebruikelijke wijze. Dat heb ik nagevraagd aan Mozes, maar het bleek heel gebruikelijk te zijn. God heeft hem dus, heeft Paulus het een en ander laten zien. Daarop keerde Paulus terug naar Damascus, maar dat was kennelijk niet zijn plek. Hij moest zelfs uit Damascus vluchten. Uit Jeruzalem ook trouwens, maar dat ging tussendoor nog even. Maar hij moest uit Damascus vluchten en uiteindelijk verdween de man gewoon terug naar zijn moeder, zeg ik altijd. Terug naar huis, naar Tarsen. Alwaar hij zich ongetwijfeld enige jaren zal bezighouden hebben met de bestudering van de schriften. Dat kan hij missen. En dat vooral in het licht van wat de Heer hem had laten zien in de tijd. Maar dat doet nog verder weinig te zaken. Dat wil zeggen, we weten niks over Paulus als lid van een plaatselijke gemeente of zo. Dat is helemaal niet aan de orde. Wat wel aan de orde is, dat later ene Barnabas, eigenlijk Jozef, maar later ene Barnabas, want dat was de schuilnaam denk ik altijd, maar dat later ene Barnabas deze Paulus van huis haalde en meenam de Antiochieën, om vervolgens vanuit Antiochieën deze Paulus mee te nemen op zijn zendingsreis, want dat is wat er gebeurde. Daar stemde de gemeente van Antiochieën weliswaar mee in, maar dat wil nog niet zeggen dat het initiatief daartoe van de gemeente in Antiochië uitging. Het wil ook niet zeggen dat het initiatief daartoe van Paulus uitging. Het wil zeggen dat het initiatief van de Heer zelf uitging. Die vond het tijd worden dat Paulus nu in zijn bediening gezet zou worden. En dus wordt hij door een of andere Jozef van huis gehaald. Nou goed, Nieuw Testamentisch gebruik. Wordt hij door een of andere Jozef opgepakt, van huis gehaald. En hij wordt meteen door deze Jozef Barnabas wordt hij meegenomen op wat wij kennen als de eerste zendingsreis van Paulus, maar wat in werkelijkheid en historisch de zendingsreis was van Barnabas, waarbij Paulus bij die gelegenheid uiteraard het vak moest leren, om het dan te zeggen in de termen van het gilde. Of hoe zeg je zoiets, hè? Want de oude manier, de oorspronkelijke, de oude klassieke manier van het leren van een bezigheid, een beroep, laat ik het zo zeggen. Een vak is wat maar een beroep kun je zeggen in dit verband. Hè, is dat men bij iemand die in dat beroep werkzaam is, inderdaad in de leer gaat. Dat men gewoon meewerkt en aldoende zo'n beroep leert. En zo gebeurde het ook. Barnabas nam Paulus mee op zijn eerste zendingsreis. Meer was ook niet nodig, want toen ze de tweede zendingsreis zouden beginnen, kregen ze oneenigheid. En Paulus ging dus alleen en Barnabas ging ook alleen. Daar zullen we het verder niet over hebben, hoewel het ook interessant is overigens. Maar de tweede zendingsreis van Paulus was dus eigenlijk zijn eerste onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. En het eigenaardig is dat de man op die tweede reis, dat Paulus op zijn tweede reis, wat dus eigenlijk zijn eerste was onder eigen verantwoordelijkheid, op zijn tweede reis vond hij in Lystra een discipel, welke goede getuigenis had. Die was van een gelovige Joodse moeder. Jiddische mama, denk ik altijd. Maar goed, van een Joodse moeder en van een Griekse vader. Dat was deze Timotheus. En wat er gebeurde was de herhaling van de geschiedenis. Want wat Barnabas met Paulus deed, deed Paulus nu met Timotheus. Dat wil zeggen, Barnabas introduceerde Paulus in de bediening, om dat woord dan maar ook eens te gebruiken. En vervolgens was het Paulus die Timotheus meenam, deze jongeman. Opdat Timotheus inderdaad meereizend en meewerkend met Paulus dit werk, deze bediening zou leren om het vervolgens zelfstandig te doen. Hetgeen ook gebeurde, want Paulus schrijft deze brief aan Timotheus terwijl hij hem had gestuurd naar Efeze. Dat staat hier in 1 Timotheus 1 vers 3. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven enzovoorts. Dus hij heeft hem in Efeze achtergelaten of zo. En vervolgens schrijft hij hem alsnog een brief ter bemoediging of ter instructie of hoe dat maar zijn mag. Want het hele punt is dat dit soort ambtsdragers, hoe je dat maar zegt, hè, ik blijf het een beroerd woord vinden, maar en een belast woord vooral, maar het is een heel goed woord in dit verband, deze ambtsdragers niet door de gemeente zelf naar voren geschoven worden en zo als het ware in de dienst aan God worden aangeboden. De werkelijkheid is andersom, de Bijbelse gang van zaken is andersom. God geeft aan de gemeente apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Waarbij ik bovendien moet zeggen, als commentaar nog op deze uitspraak uit Efeze 4, dat in de praktijk van deze vier ambten er slechts twee over zijn, omdat apostelen en profeten specifieke ambten zijn in de dagen waarin het Nieuwe Testament nog niet geschreven was. Dat wil zeggen, deze apostelen en profeten waren degene door wie het Nieuwe Testament geschreven werd. In ieder geval, of eigenlijk moet ik het andersom zeggen, het Nieuw Testament werd voortgebracht door de pen, dan wel de hand van apostelen en profeten. Maar er waren er ongetwijfeld nog een paar meer dan alleen de schrijvers van het Nieuwe Testament natuurlijk. Maar waar die hun functie vervuld hebben, zijn ze er niet meer en geeft God ook geen apostelen of profeten meer aan de gemeente. Wat overgebleven is, zijn de andere twee en ze komen in functie nogal overeen. Ik zou eigenlijk met het schoolbord achter me even aan moeten wijzen, weet u wel. Maar ik zal het nou zo voor me doen. Hè. Je hebt apostelen en profeten. Apostelen zijn degene die gezonden worden, dat is wat de term ook betekent. Men heeft het niet vertaald. Het is gewoon een Grieks woord gebleven en gewoon overgezet naar het Nederlands. Maar het betekent in de eerste plaats in het Nederlands gewoon een gezondenen, hè, apostelen, zendelingen zouden wij zeggen. Men heeft het echter niet vertaald, omdat de vertalers begrepen hebben dat het woord apostel in het Nieuwe Testament een wat meer specifieke betekenis heeft. De gedachte is namelijk dat zij niet gezonden zijn door een gemeente als zodanig, nog uitgegaan zijn op eigen initiatief, maar dat ze gezonden zijn door de Heer Jezus, hoogst persoonlijk. En ik vermijd nu de naam Christus te gebruiken. De gedachte is dat de Heer Jezus zelf zich aan hen heeft bekendgemaakt, zich aan hen heeft laten zien en hen hoogst persoonlijk heeft uitgezonden. En uitgezonden zijn wil zeggen dat men zendeling is. En dus is het een functie waarbij men door de Heer Jezus zelf is uitgezonden om het evangelie uiteraard te prediken. Denk om uitgezonden. Dat betekent dat de functie van apostel overeenkomt met die van evangelist. Een apostel is namelijk een evangelist, maar een evangelist is nog niet een apostel. Want een evangelist is niet door de Heer Jezus zelf hoogstpersoonlijk uitgezonden. Ik zeg niet dat het niet in overeenstemming met de wil van God of dan wel de wil van Christus zou zijn dat hij als evangelist functioneert. Maar ik bedoel, een evangelist is niet iemand die een persoonlijke ontmoeting met Jezus zelf. En dan laat ik alle titels weg. Die evangelist is niet iemand die een ontmoeting gehad heeft met Jezus zelf. Hè, maar die wel degelijk uitgaat om het evangelie te prediken. Waar dan ook ter wereld, want het doet verder weinig te zaken. Maar niet gezonden door Jezus van Nazareth persoonlijk. Dat is maar waar het om gaat. Maar de functies komen overeen. En het lijkt me duidelijk dat apostelen zijn er niet meer. Want de Heer openbaart zich in onze dagen niet meer. Dat deed hij alleen in het begin van deze nieuwtestamentische bedeling. Aan het begin van onze bedeling. Onbegrijpelijke redenen uiteraard. Maar heeft dat in het begin gedaan. Maar nu niet meer. Apostelen zijn er niet meer. Maar hun functie als zodanig is gewoon overgenomen. Inderdaad door evangelisten. Die immers ook uitgaan om het evangelie te prediken. En die ook inderdaad door God gegeven zijn aan de gemeente. Dat laatste is ook interessant. God geeft evangelisten niet aan de wereld, opdat de wereld het evangelie zou horen. Dat staat nergens in de Bijbel. God geeft evangelisten aan de gemeente, opdat de gemeente in kwantitatieve zin gebouwd zou worden. Opdat namelijk het evangelie gepredikt zou worden, zodat mensen die tot geloof komen, daardoor zouden toegevoegd worden aan de gemeente. Zodat evangelieprediking niet is ten behoeve voor de wereld, ten behoeve van de wereld. Absoluut niet. Integendeel, het is ten behoeve van de gemeente. Want wat de Heer in onze dagen doet, is immers een gemeente verzamelen uit de volkeren en daarmee dus uit de wereld. Ook het werk van evangelist heeft tot functie de opbouw van de gemeente. En om het eenvoudig te zeggen, in kwantitatieve zin. Dat wil zeggen dat de gemeente in aantal zal worden uitgebreid. Goed. Nou, daarnaast hebben die twee andere functies, die van profeten en leraars, want herders, dat laat ik verder buiten beschouwing dan. Profeten zijn degene door wie God rechtstreeks zijn woord bekend maakt. Het betekent automatisch dat de schrijvers van het Nieuwe Testament profeten waren, want wij beschouwen het Nieuwe Testament, de Nieuwtestamentische boeken bedoel ik dus nu, als door God geïnspireerd. Wel, dan moeten ze zijn voortgebracht inderdaad door profeten. Dat betekent dat de apostel Paulus niet alleen een apostel was, maar ook een profeet. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Petrus, Johannes, Jacobus, Judas enzovoort. Er waren er trouwens meer dan er schrijvers zijn van het Nieuwe Testament, uiteraard. Maar altijd in dezelfde functie. Dat zat als functie namelijk dat God rechtstreeks tot hen en daarmee ook door hen sprak. Buiten de bestaande geschriften om. En dus ook buiten het oud-testamentische geschriften om. Een profeet is dus niet iemand die het woord God spreekt zozeer. Een profeet is iemand die het woord God rechtstreeks van God ontvangt. En vervolgens ook eventueel doorgeeft, want dat is een functie uiteraard. En waar nieuwtestamentische waarheid in het algemeen, maar waar gemeentelijke waarheid in het bijzonder onbekend was, daar was het noodzakelijk dat er profeten waren die het woord en de wil van God rechtstreeks van God doorgaven aan de gelovigen. Uiteraard niet aan de ongelovigen, want voor hen was alleen nodig dat hen het evangelie gepredikt zou worden. Dat gebeurde apostelen dan wel evangelisten. Maar de specifieke wil van God met de gelovigen, dat wil zeggen de wil van God aangaande zijn werk in onze dagen, in onze bedeling, die wordt niet bekendgemaakt door apostelen en evangelisten, maar door profeten, rechtstreeks van God. Maar daar waar die profeten de nieuwtestamentische geschriften hebben voortgebracht en waar de wil van God dus geopenbaard geworden is, zijn profeten uiteraard niet meer nodig. Nee, begrijp je wel goed, als God alles gezegd heeft wat hij zeggen wilde, waarom zou hij dan nog profeten geven? En als alles wat God wilde openbaren inmiddels vastgelegd is in het woord, in de Bijbel dus, waarom zou hij nog profeten geven? Wat er nog bij komt, dat de bijzondere aard van onze bedeling juist is, dat de Heer zich niet rechtstreeks meer openbaart, nog visueel, nog auditief heet dat geloof ik. Wat een moeilijke woorden vanavond weer, hè? Nog zichtbaar, nog hoorbaar, bedoel ik dus. Dat het noodzakelijk was in de eerste tijd van onze bedeling lijkt me een duidelijke zaak. Maar dat het daarna niet meer nodig is, lijkt me eveneens een duidelijke zaak. Onze bedeling is immers die bedeling waarin de Heer zijn aangezicht ganselijk zou verbergen. En een bedeling ook waarin hij zou zwijgen en niet meer zou spreken, althans niet rechtstreeks. Maar aan het begin heeft u dat nog wel moeten doen, vanzelfsprekend. Profeten hebben wij dus niet meer, dat kan trouwens niet. Ik heb altijd een eenvoudige controle op het een en ander. Hè? Want wij leren in ieder geval dat de schrift zelf zegt dat niemand er nog wat aan toe zou doen en dat er ook niemand wat aan af zou doen. En zodra iemand opstaat als profeet en zegt dat hij profeet is en hij vertelt iets wat niet in de Bijbel staat, zodat hij aan de Bijbel wat toevoegt, dan zij hij vervloekt. Of zoiets, hè? En als hij iets profeteert wat al in de Bijbel staat, dan is hij totaal overbodig. Dus in beide gevallen kan hij trekken. Zo zit dat gewoon. Heel simpel. En het is altijd Bijbels. Men moet onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En vinden we ze in de Bijbel terug? Nou ja, dan was de profetie niet nodig. Vinden we het niet in de Bijbel terug? Nou ja, dan was het geen profetie. Nog afgezien van de concrete uitspraken in 1 Korinthe 13, waar ronduit gezegd wordt dat profetie zou ophouden. Omdat waar ten volle geprofeteerd zou zijn, toen was het nog ten dele, maar waar ten volle geprofeteerd zou zijn, zou profetie ophouden. Kortom, waar alles geopenbaard zou zijn wat geopenbaard moest worden, valt er niks meer te openbaren immers. Dus, einde van profeten. En wat dus overblijft, vervolgens in gelijksoortige functie, is de leraar die geacht wordt inderdaad het woord Gods door te geven en uiteen te zetten, maar niet meer, hij ontvangt dat niet rechtstreeks van God, hij ontvangt dat gewoon rechtstreeks uit de Bijbel, uit het geschreven woord. En daarom heet hij ook niet profeet, maar leraar. Dat zijn twee verschillende dingen. Met hetzelfde doel overigens, het woord en de wil van God bekendmaken en uiteenzetten, natuurlijk. Maar het verschil is dat profeten rechtstreeks optreden van God buiten het woord om. En dat leraren zich bezighouden met de bestudering van het woord Gods als zodanig. Ik moet u ook zeggen dat in kringen waar men claimt profeten te hebben, daar volgt naar mijn ervaring, maar die hoeft voor u niks te betekenen hoor, maar naar mijn ervaring laat men zich daar aan het woord van God weinig gelegen liggen. Waarom zou men ook? Men heeft immers profeten. Waarom zou men de Bijbel bestuderen? Nee, de volgende vraag is dan, hoe komt het dan? Wie regelt dat dan, dat die profeten daar dan zijn? Of die zogenaamde profeten? Dan kun je op je vingers narekenen. Wie heeft er belang bij dat wij de Bijbel niet bestuderen? Kijk, dat is een heel korte redenering. En dan zou je toch een fatsoenlijk antwoord op moeten kunnen geven. Waar men claimt van God zelf rechtstreeks de dingen te ontvangen, heeft men de Bijbel niet meer nodig. En waar men het woord loslaat, dan laat men in werkelijkheid de Heer los. Want die openbaart zich niet rechtstreeks, hij heeft zich geopenbaard. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon enzovoorts. Einde van het verhaal. En in dat soort dagen leven wij. Zodat van de vier ambten er slechts twee overblijven. Die van evangelist en die van leraar. Beide beschouwt als voortzetting van de apostel en de profeet uiteraard. De evangelist draagt bij aan de opbouw van de gemeente in kwantitatieve zin. Aantal dus, eventueel. En de leraar draagt bij aan de opbouw van de gemeente in kwalitatieve zin. Kwaliteit van de gemeente, opbouw, geloofsopbouw, geestelijke groei van de gelovigen enzovoorts. En die twee dingen sluiten elkaar niet uit natuurlijk, want zoals apostelen dikwijls profeten waren en andersom, zo zijn evangelisten dikwijls leraars en andersom. Eigenlijk is het zo, maar ik weet niet of ik het zeggen mag. Eigenlijk is het zo dat de functie van de evangelist vanuit wat het woord, wat de Bijbel betreft, wat het woord Gods betreft, inderdaad een beperktere is. Begrijp je me niet verkeerd? Ik spreek nou niet over rangorde, zo van een leraar is meer dan een evangelist. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel alleen te zeggen dat de evangelist inderdaad tot verantwoordelijkheid heeft de prediken van het evangelie aan hen die het evangelie niet kennen. Maar de functie van de leraar zal toch in ieder geval ook zijn het uiteenzetten van het evangelie aan degenen die het evangelie wel kennen. Het verklaren ervan namelijk. En meer dan alleen het evangelie. De blijde boodschap dus. Zodat met de Bijbel in de hand inderdaad het werk van een leraar veel omvattender is, meer omvattend is dan dat van de evangelist. Dat is trouwens niks bijzonders, want als je het evangelie kent kun je het al gauw prediken. Nou ja, je moet er bepaalde eigenschappen voor hebben, bepaalde kwaliteiten voor hebben, is niet anders. Hè? Maar het vergt niet zoveel, het vergt niet echt zoveel kennis van de Bijbel om evangelist te zijn. En de ideale leraar zal de hele Bijbel moeten kennen. Zo één bestaat vermoedelijk nooit en heeft het nooit bestaan. Maar dat is wel het ideaal natuurlijk. En dat is dus inderdaad meer omvattend. Er staat tegenover dat je mag aannemen, hoewel je de vraagtekens bij kunt zetten, dat je mag aannemen dat het werk van de evangelist veel zwaarder is, omdat hij de Bijbelse boodschap moet brengen aan mensen die dat helemaal niet kennen en daar compleet vreemd tegenover staan. En het zou je gedacht zijn dat dat een zware taak is, terwijl je mag aannemen dat de leraar de Bijbelse waarheid uiteenzet aan gelovigen die dus inderdaad goed gemotiveerd zijn om zich op de hoogte te stellen van Bijbelse waarheid. Nee, in de praktijk, zuster, in de praktijk valt dat ook tegen natuurlijk. Maar in mijn optiek, naar mijn idee, ziet het er zo uit. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik niet graag zou willen ruilen met een evangelist. Maar ik ken ook evangelisten die met mij niet willen ruilen, dus die zien het misschien anders. Dat kan toch ook, hè? Maar er zijn helemaal verschillende dingen. Maar men houdt slechts deze twee ambten over. 1. De prediking van het woord naar buiten, opdat mensen van buiten naar binnen zouden komen. Dus een uitwendige bediening, uitwendige zending, hoe noem je zoiets? Maar een uitwendige bediening naar buiten de gemeente namelijk. En die van de leraar is een inwendige, zijn werk binnen de gemeente vanzelfsprekend. Nou, meer is ook niet nodig, want beide hadden zich bezig met het woord van God. Uiteenzetting, de prediking van het woord als zodanig. Meer soorten kennen wij trouwens ook niet. Want om het nou helemaal precies te vertellen, er zijn nogal wat meer termen die in de Bijbel gebruikt worden ter aanduiding van het een of andere ambt. Maar in de praktijk ken ik maar 2 van die ambten en daarvan is er maar 1 die zich regelrecht met het woord Gods bezighoudt. Dat is namelijk wat in 1 Timotheus 3 uiteengezet wordt. Daar gaat het namelijk over eens opzienersambt. Je vraagt je af waarom er niet staat dan het eens domineesambt of zoiets. Of het ambt eens oudsten, want die vind je dan allemaal niet natuurlijk. Of het ambt eens voorgangers, dat is in ieder geval ook een Bijbelse term, maar die vind je hier ook niet. Je vindt alleen de uitdrukking eens opzienersambt. Daarna ook het ambt van diaken, zoals het in vers 12 genoemd wordt. En daar heb je alles ongeveer mee gehad. Maar als u het mij vraagt, dat opzienersambt uit 1 Timotheus 3 vers 1 dekt inderdaad die andere termen, namelijk die term van voorganger, zelfs voorstander, herder, leraar, oudste, een eventueel voorbeeld. Want al die verschillende woorden zijn de aanduiding van precies hetzelfde. Daar komt het op neer. Dat heb ik eens nagevraagd aan Petrus. En die zegt dat allemaal in één adem. Is makkelijk terug te vinden hoor. In 1 Petrus 5. We kunnen natuurlijk alle betreffende schriftplaatsen naast elkaar zetten. Maar dat doen we als we ons uitgebreider met zo'n onderwerp bezighouden. Het is nou maar samenvattend immers. Maar ik kom in 1 Petrus 5. Leest u maar even mee, er staat de oudsten of ouderlingen, wat er maar wezen mag, is toch hetzelfde. De ouderlingen in uw midden, die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling en getuige des lijden van Christus ben en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dat wil zeggen, Petrus ziet zichzelf als oudste en hij spreekt de andere oudsten in de gemeente toe. Wie dat zijn, weet ik niet. Ik denk altijd wie de schoen past, trekken hem aan. Maar niettemin, hij spreekt tot oudsten en overoudsten. Dat is duidelijk, hè? Nou, dan het volgende vers. Daar zegt hij, wijd de kudde Gods. Wat zijn oudsten dus? Herders. Kan toch niet anders? Herders. En volgens Efeze 4 zijn herders leraars. Dus oudsten zijn leraars. Het is trouwens een betrekkelijk algemene gedachte dat ouderen in de gemeente sowieso leraars zijn. Hebreeën vind je zoiets, naar de tijd gerekend behoort gij leraars te zijn. Maar goed, oudsten dus, tot hen wordt gezegd, wijd de kudde gods, zij zijn dus herders en via Efeze zijn het dan leraars. Wij de kudde gods, die onder u is, die in uw midden is, hebben de opzicht, ja uiteraard over die kudde, hebben de opzicht, wat zijn die oudsten dus? Hebben de opzicht, wat zijn ze dus? Opzieners. Zij zien op de kudde toe, is de gedachte. Wij gebruiken dan twee verschillende voorzetsels zelfs, om het duidelijk te zeggen. Maar zij waken over de kudde, zij zien op de kudde. Dat is wat de herder doet. Als de kudde op de juiste plaats is, dan ziet hij op de kudde toe. En als blijkt dat er niet voldoende voedsel is of niet voldoende rust, dan verkast de hele kudde, zal ik maar zeggen. Wordt de kudde geleid naar de plaats die dan wel geschikt is, enzovoorts. Maar een opziener is dus gewoon een oudste, is een herder, is een leraar. Kan niet missen. Tot de oudste wordt gezegd, wij de kudde gods hebben de opzicht daarover. Wees opzieners dus, had er ook kunnen staan. En dan staat er, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, uit vrije wil moet men dat doen. Vandaar die woorden van 1 Timotheüs 3, indien iemand tot eens opzienersambt lust heeft. Het is vrije wil. En Filippenzen zegt, het is God die in uw werk beide het willen en het werken. De vrije wil, het wordt niet opgelegd, het is niet een verplichting. De gemeente zegt niet, jij moet opziener worden, of herder, of leraar, of oudste. Integendeel, moet uit de persoon in kwestie zelf komen. Niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Het moet in het hart zitten dus, en uit het hart komen. En dan vers 3, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, of gewoon het erfdeel, maar het is uiteraard de gemeente namelijk de kudde. De gemeente is immers het erfdeel des Heren, zijn erfenis. En nou blijkt dat de oudste, de opziener, de herder en eventueel de leraar inderdaad niet heerschappij zou voeren over de gemeente. Dus zoiets als kerkvorsten, dat bestaat in elk geval niet. Het is een goed Nederlands woord. Maar het is de aanduiding van iets wat officieel niet bestaat. Volgens de Bijbel niet. Want deze oudsten zouden niet heerschappij voeren over de gemeente, maar zij zouden voorbeelden der kudde zijn. En daarmee dus de kudde voorgaan. En zo zijn zij dus voorgangers. Waar de kudde moet gaan, zijn zij voorgangers. En waar de kudde een positie inneemt, zijn zij voorstanders. Of zoals het hier staat, voorbeelden der kudde. Zo is het ook, want de herder is het voorbeeld voor de kudde. De kudde volgt namelijk de herder na. Je vindt het ook trouwens terug, want de apostel Paulus zegt bij vele gelegenheden, wees mijn navolgers, broeders. Waarmee hij zichzelf tot voorbeeld verklaart. Maar zoals we al gezien hebben, 1 Timotheüs 1 vers 16 deed hij dat ook. Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus, want Christus is natuurlijk de opperste herder en wij zouden navolgers van Christus zijn. Maar voor zover het te ver weg ligt, staat daar Paulus tussen, wees navolgers van Paulus enzovoorts. Kortom, deze oudsten, deze opzieners, bisschoppen heeft men ervan gemaakt in de verbasteringen, bisschoppen, dat betekent opzieners, verbastering van episcopos. Ja, we werden verbasterd tot bisschop. Maar die opzieners, zij zijn een oudsten, voorgangers, of wat het maar zijn mag. Zij zijn niet vorsten die met dwang de gemeente beheersen. Ze hebben geen heerschappij over de gemeente, zoiets bestaat niet. Integendeel, zij zijn voorbeelden voor de gemeente. En waar zij voorbeelden voor de gemeente zijn, daar hoop ik dat het in één klap voor u duidelijk is, dat zij dus niet door de gemeente zelf naar voren geschoven worden en in hun ambt geplaatst worden. Dat is namelijk niet het geval. Zij zouden dan zelfs niet meer als voorbeelden kunnen fungeren. Laat ik zo zeggen, als een plaatselijke gemeente zelf zijn eigen oudsten moest recruteren, Ja, aanstellen wil ik nou niet zeggen, of verkiezen wil ik, die woorden gebruik ik nou even liever niet. Waar een gemeente het zelf zou doen, en er zou over gestemd worden bij wijze van spreken, want sommigen denken dat het Bijbels is. Dan krijg je dus oudsten of voorgangers die de afspiegeling zijn van wat de gemeente op dat moment is. Terwijl de voorgangers juist de gemeente moeten brengen naar wat de gemeente zou moeten zijn. Dan wel zou moeten worden. En daarom kan het niet, daarom is het ondenkbaar dat de gemeente zelf zijn oudsten opleidt, aanwijst, verkiest of hoe dat maar wezen mag. En dan zou ik maar snel wezen, anders zegt hij toch, ja, maar er staat toch in de Bijbel dat de oudsten gekozen moeten worden? Jawel, dat is ook zo. Maar laat ik u dan heel gauw even vertellen dat je weliswaar oudsten kunt kiezen, maar je kunt geen oudsten kiezen als ze er niet zijn. En dus blijf ik volhouden dat oudsten er zijn wanneer de Heer ze aan de gemeente geeft. Wat de gemeente zou moeten doen, is deze oudsten, als voorgangers, als herders, als leraars, als opzieners, erkennen. En dat is wat in de Bijbel gebeurt. Namelijk, zij zijn er en ze worden als het goed is door de gemeente erkend in hun positie. Paulus namelijk stelt ze aan en de gemeente stemt ermee in bij gelegenheid. Nou, laat ik het nog anders zeggen. Paulus stelt ze voor en de gemeente stelt ze aan. Dat wil zeggen, de gemeente stemt in met wat Paulus zegt, maar Paulus heeft ze aangewezen. Dat wil zeggen, oudsten worden gesteld in hun bediening, niet van onderaf, niet door de gemeente, maar van bovenaf, namelijk door de Heer zelf. Om voorbeelden van de kudde te zijn. En van de gemeente, laat ik het dan anders zeggen, laat ik bij het agrarische voorbeeld blijven, van de schapen wordt verwacht dat ze de herder als herder erkennen. Maar de schapen stellen niet de herder aan. Nou, zo is het in de gemeente dus precies zo. De oudsten worden niet aangesteld door de gemeente, ze worden erkend door de gemeente als het goed is. En wij als gemeenteleden hebben de verantwoordelijkheid om de oudsten die er zijn als zodanig te erkennen. En waar we ze erkennen, staan ze officieel in hun positie. Maar ook waar we ze niet officieel erkennen, hebben ze nog steeds diezelfde positie. Omdat ze hun positie hebben niet door de gemeente, maar door de Heer die hen in die positie en in die bediening geplaatst heeft. Oudsten zijn namelijk weliswaar dienstknechten van de gemeente. Maar dat is het tweede punt, hè. Het eerste punt is, ze zijn dienstknechten van God. En aangezien God geen ander werk doet in onze dagen dan de verzameling en de opbouw van de gemeente, zijn ze dus inderdaad in dienst van de gemeente in de praktijk. Maar ze zijn verantwoordelijkheid verschuldigd niet aan de gemeente, maar aan de Heer. Het zou een beetje dwaas zijn, ik gooi nou de dingen even lekker door elkaar, even husselen, weet je wel. Het zou een beetje dwaas zijn als de gemeente zich oudsten aanstelt. Want het zou betekenen dat die oudsten verantwoordelijkheid moeten afleggen over hun werk aan de gemeente. Want die heeft hen aangesteld. Dan. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Integendeel, zo bouw je namelijk een gemeente niet op. Zo bouw je hooguit oudsten op, maar niet de gemeente. Het werkt namelijk andersom. De Heer stelt ze aan. De oudste is ook verantwoordelijkheid verschuldigd aan de Heer uiteraard. Zoals de herder verantwoordelijkheid verschuldigd is aan de overste herder. Maar niet aan de kudde. Maar zo is het. En als u zich ooit hebt afgevraagd wat er toch mis is met de gemeente in onze dagen, dan heb u waarschijnlijk nu in één klap het antwoord. Dit is een mis. U weet ook dat de schrift zegt dat die gemeente van tegenwoordig, maar dat was in deze Bijbelse dagen ook al zo, gaven er zichzelf leraren op. Ze kozen zichzelf leraar. Nee, de Heer stelt ze aan. Dat is het hele probleem. Het moet van bovenaf gebeuren, niet van onderaf. Democratie mag dan een aardig beginsel zijn om bepaalde volkeren, niet alle, maar bepaalde volkeren een beetje in toom te houden. Dat is ook inderdaad zo, maar het wil nog niet zeggen dat het een Bijbelse gedachtegang is, want in de Bijbel gebeurt heerschappij absoluut niet van onderaf. Dat is trouwens in strijd met het beginsel van heerschappij. Het gebeurt van bovenaf. En waar de Heer het hoofd is van de gemeente, stelt Hij inderdaad mensen in het ambt van oudste of hoe het maar genoemd mag worden bij gelegenheid. Het blijft toch altijd hetzelfde ambt namelijk. Nee, maar nou, dat hoeft ook niet. De Heer verkiest zich bijvoorbeeld iemand als Paulus in Bijbelse tijd. Dat ging volstrekt buiten de gemeente om. Er schrijft Paulus zelfs 1 of 2 hoofdstukken over dat het inderdaad buiten de gemeente omging, Gelaten 1 en 2. God zorgt dat ze er zijn. En het volgende punt, maar nou word ik een beetje opgejaagd. Maar het volgende punt is dan dat we dan zeggen, nou ja, maar de Heer doet dat in onze dagen niet meer. Nou, dan komen we hier terecht, want nou komt het antwoord op je vraag vermoedelijk. Dan komen we terecht bij het beginsel dat weliswaar Paulus door de Heer zelf werd aangesteld, maar een volgende generatie al niet meer. Want Timotheus werd niet door Jezus zelf, excuseer de uitdrukking zo, maar Timotheus werd niet door Jezus zelf zo aangesteld, maar door Paulus. En dus toch van bovenaf. En Titus werd niet door de Heer zelf gegrepen, maar ook door Paulus. En werd in het ambt geplaatst. En zo waren er nog meer mensen die Paulus vergezelden. En die van Paulus opdrachten kregen. Die Paulus hielpen in zijn bediening. En die bij gelegenheid door Paulus werden weggezonden of achtergelaten. Om zijn werk, wat nog kennelijk niet af was, ter plekke voor te zetten. Dat wil zeggen, die oudsten of voorgangers of wie het maar waren, of opzieners, werden aangesteld van bovenaf. Paulus dus door de Heer zelf, de 12 trouwens natuurlijk ook door de Heer zelf. Maar daarna werden anderen aangesteld door de 12 dan wel door Paulus, van bovenaf. Vandaar dat het die gedachte in zo'n groepering, apostolische kerk heet dat geloof ik of zo. Nou, iets apostolisch in elk geval. Die gedachte is niet zo gek. Die zeggen dat voorgangers inderdaad worden aangesteld in rechte lijn sinds de apostelen. Dat het wordt doorgegeven. Dat er, sommigen zeggen dat er nog steeds 12 apostelen zijn. Want als er een overleed, moest er een ander voor in de plaats komen. Daar zit een kern van waarheid in. Alleen het zijn geen apostelen meer. Maar wel degelijk oudsten. En het principe is wel degelijk dat het van bovenaf, om zo, ja, sorry voor de uitdrukking. Dat klinkt erg hoogmoedig misschien, maar niettemin, het wordt van bovenaf zo geregeld en nooit van onderuit. Nou, meer kan ik er ook niet van zeggen. Ik zou wel, laat ik even bij Petrus blijven, want ik wilde dat nog even afmaken, die eerste 4 versen, dan ga ik er meteen op verder. In 1 Petrus 5 vers 1 blijkt dus dat de oudste een herder is en een opziener is. En een voorbeeld, dus voorganger, en via de zijlijn is hij leraar, via Efeze 4. Nou, meer termen kan ik moest zo gauw niet voor de geest halen. Zij zouden niet heerschappij hebben over de kudde, zodat heel dat verhaal van een kerkelijk bestuur en kerkelijke tucht en kerkelijke macht en al dat soort dingen, dat is een volstrekt onbijbelse aangelegenheid. Enige kracht en macht die in de gemeente werkt is die van Christus zelf. En die werkt in de gemeente omdat Christus woont in elke gelovige. En voor die andere groepering waar ik net even aan dacht. De enige macht in de gemeente is die van de Heilige Geest en die woont in elke gelovige. Maar dat is gewoon 2 keer hetzelfde natuurlijk. Want of je nou Christus heet of Heilige Geest. Daar is echt geen verschil tussen. Het zijn alleen 2 verschillende uitdrukkingen. En daar waar anderen macht uitoefenen over gelovigen, treden zij in de plaats van het hoofd. Dan treden ze in de plaats van Christus. En dat kan uiteraard niet. Het is wel zo dat het ene lichaamsdeel het andere dient, zoals 1 Korinthe dat zegt. En die oudsten zijn niks anders dan ook leden van het lichaam van Christus, maar er is maar 1 hoofd. En er is dus maar 1 opperste herder. Overste herder, en die wordt vervolgens genoemd, want er staat in vers 4 van 1 Petrus 5. En als de overste herder verschenen zal zijn, dat is een variant uiteraard op de enige echte goede herder uit Johannes 10. En dat was weer een variant op de enige echte goede herder uit Ezechiël 34 en 37 enzovoort. Hè? Maar goed, als de overste herder verschenen zal zijn, dat is uiteraard Christus zelf. Zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid halen, waarmee dus gewoon gezegd wordt, in voor Petrus nogal poëtische taal, wordt gezegd dat deze herders, deze oudsten, voor herder was nog niet gebruikt, maar hier wordt toch gezegd, maar goed, dat deze oudsten inderdaad hun lonen en erkenning zullen ontvangen, niet van de gemeente, maar van het hoofd. en dus van Christus. Want men dient niet primair de gemeente om door de gemeente beloond te worden. Men dient Christus, de overste herder, om inderdaad van hem en door hem beloond en beoordeeld te worden. Paulus schrijft dat heel grof aan de Korintiërs. Daar moest hij het wel grof aan schrijven, anders begrepen ze het sowieso niet. En hij zegt, doch mij is het minst voor het minste dat ik van u lieden geoordeeld word, of van een menselijk oordeel. Ik oordeel zelfs mijzelf niet, want wie mij oordeelt is God. Zo van, ik trek me van jullie niks aan, want er is maar één die mij oordeelt en dat is God zelf. En die heeft voor mij weggelegd de onverderfelijke kroon der heerlijkheid, of hoe men heten mag. Maar het staat op een andere plaats in de Timotheus. Maar Petrus heeft het hier ook over. De onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. Want men wordt beloond door degene in wiens dienst men staat en door degene door wie men is aangesteld. En dat is niet de gemeente, maar dat is de Heer zelf. Nou, dan zal ik u dat laten zien. Want dan blader ik weer terug. Niet helemaal terug naar Timotheus, maar terug naar Titus, dat is net zo'n soort brief dus. Aan net zo'n figuur als Timotheus. En daar staat in, na de hartelijke groeten en zo weet u wel aan het begin van de brief, staat er in vers 5 van Titus 1, om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, zoals Timotheus, 1 Timotheus, zoals Timotheus gelaten was in Efeze. Dat heb u toch, hè? In opdracht van Paulus was Timotheus in Efeze, volgens 1 Timotheus 1 vers 3. En in opdracht van diezelfde Paulus was Titus op Kreta in Titus 1 vers 5. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak. Er was dus iets niet, er ontbrak iets. Opdat gij hetgeen nog ontbrak voort zoudt terechtbrengen, in orde maken. Er ontbrak dus iets op Kreta. Het was een eiland, hè? Dus het was dus op Kreta. Hè? Maar er ontbrak iets op Kreta. En Titus moest daar achterblijven om wat er ontbrak alsnog aan te vullen. Om daarin te voorzien. Wat ontbrak er dan op Kreta? De rest van de zin, hè? Opdat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. En nou even onder elkaar. Wat er ontbrak op Kreta waren dus oudsten, en Titus bleef achter om ze aan te stellen. Wie stelt dan de oudsten aan? De gemeente? Nee, blijkbaar niet. Want dan had Titus ook wel met Paulus verder mee kunnen reizen. Hadden die gemeente plaatselijk zelf wel kunnen doen. Dat is punt 1. Niet de gemeente dus. Wie dan wel? Nou, Titus. En Titus was oudste, maar die was min of meer aangesteld door Paulus uiteraard. Hier zeker. Kan niet missen. Paulus had Titus daar gelaten enzovoorts. Zodat Paulus Titus daar op Kreta aanstelt als oudste. Vooral die gemeente op het hele eiland, zal ik maar zeggen. En Titus had de verantwoordelijkheid om oudste te stellen van stad tot stad. En daarna kon hij dus kennelijk Kreta weer verlaten. En nou weer even onder elkaar, als er nou alleen oudsten ontbraken op Kreta, dan zou je dat toch in 1 of 2 dagen zou je dat toch moeten kunnen regelen. He? Volgens de gebruikelijke wijze, gemeente bezoeken, broeders en zusters, nee broeders alleen, want zusters deden niet mee. Broeders, dat was zo, ja. Maar broeders, we zijn bij elkaar om even oudsten te stellen. Er zijn een paar kandidaten. Misschien zullen we een paar kandidaten aanwijzen. Dan gaan we onderhand opsteken, gaan we erover stemmen. Want het ging onderhand opsteken volgens handelingen. En niet met anonieme briefjes. Toch? Nou, dan was het zo geregeld. En dan hoefde Titus daar niet achter te blijven op Kreta. En als het niet door de gemeente zelf moest gebeuren, want dat lijkt ons dat het niet moest, maar gewoon door Titus zelf, of door één man alleen, dan had Paulus dat zelf ook wel even kunnen regelen. Hij kende die gemeente van plaats tot plaats kennen, dus je had ook kunnen zeggen, als in diverse gemeenten ter plekke aan kunnen wijzen. Maar dan missen we het verhaal, hoor. En zo gebeurde het ook niet. Nee, het hele punt is, er ontbrak wat op Kreta, er ontbraken oudsten. Maar oudsten word je niet door als zodanig aangesteld te worden. Je kunt toch tegen een kind niet zeggen, vanaf vandaag ben je 75? En dus oudste? Je kunt niet een oudste, iemand die geen oudste is, kun je niet tot oudste verklaren. Wat er ontbrak was, oudste, ze waren er niet. En je redt het niet door om mensen aan te wijzen en zeggen, nou ben jij oudste. Want dat zijn ze, oudste zijn immers herders, leraren, opzieners, voorbeelden der kudde. Nou, als die er niet zijn, dan kun je dat niet in een dag regelen. Wat noodzakelijk was namelijk, is dat sommige gelovigen inderdaad onderwezen zouden worden, zodanig dat ze inderdaad verantwoordelijkheid binnen de plaatselijke gemeente zouden kunnen dragen. Want dat zijn oudsten. In militaire dienst nog bekend, de oudste in rang. De oudste is degene die de hoogste verantwoordelijkheid draagt. Maar als er geen mensen zijn die verantwoordelijkheid kunnen dragen, dan moet gezorgd worden dat er mensen zijn die daartoe opgeleid worden. Ik weet zo gauw ook geen ander woord. En als het alleen een kwestie van leeftijd is, wel, dan moeten ze daartoe opgroeien, laten we het zo zeggen dan. En beide dingen gaan natuurlijk gewoon samen. Want oudste zijn is natuurlijk helemaal niet echt een kwestie van leeftijd. Het is wel een kwestie van ervaring. Men moet een en ander geleerd hebben. Theoretisch zowel als praktisch. Maar het hele punt is dat Titus achterbleef op Kreta om mensen zodanig bij te spijkeren, excusez le mot, om mensen zodanig te onderwijzen dat ze inderdaad die positie van oudsten zouden kunnen innemen. In de hoop dat ze als zodanig dan ook nog van stad tot stad erkend zouden worden. Maar wat Titus moest doen, het stellen van oudsten, dat is niet een kwestie van aanwijzen, maar is een kwestie van opvoeden dan wel onderwijzen, dat is wat het is. En daarom moest hij achterblijven, omdat het inderdaad een aanzienlijke hoeveelheid tijd vergt om dat te doen. Maar het hele punt is dus dat oudsten inderdaad niet vanuit de gemeente zelf zonder meer naar voren komen, hoewel het er zo kan uitzien natuurlijk, maar het zijn in het algemeen de lui die inderdaad opgeleid, ja dat is een zwaar woord hè, maar daartoe opgroeien, niet vanuit de gemeente zelf, maar daartoe onderwezen worden van bovenaf en door de Heer inderdaad daartoe ook inderdaad gesteld worden, daartoe verkozen worden enzovoorts. Dat is de normale gang van zaken. En dat is wat, zoals Paulus in dit werk terechtkwam, door God gekozen, lijkt geen enkele twijfel, maar aan de andere kant ook door mensen die eerder in die bediening stonden, persoonlijk op sleeptouw genomen en onderwezen. In dit geval van Paulus was dat Barnabas. Ja, gek, de meeste mensen denken dat Barnabas jonger was dan Paulus. En dat Barnabas met Paulus meereisde. Het was andersom. Lees het maar na in Handelingen. En op de volgende reis doet Paulus hetzelfde door de jonge man Titus mee te nemen. Die kon hem goed van dienst zijn. In zijn bediening. Opdat hij inderdaad in deze bediening zou opgroeien. Dat is de normale gang van zaken. En dat is het, eigenlijk nog. Alleen het probleem is, het echte probleem is natuurlijk, dat in de praktijk, maar dat was in de dagen van Handelingen, de dagen van de Bijbel dus ook al zo, dat in de praktijk vele van die door God gestelde, in de zin van onderwezen, van die door God gestelde oudsten inderdaad door de gemeente niet erkend werden, eenvoudig omdat ze hun bediening niet beliefden en het woord wat zij spraken werd ook niet geliefd. En zo gaat dat dan. En dat is de klacht van de apostels en vergaderen zichzelf leraren. Ze zijn, hoe staat het, kittelachtig van gehoor, wat het ook wezen mag. Maar ze verdroegen alle woord niet, zal ik maar zeggen. En de Korintiërs al helemaal niet, die verdroegen de melk nog nauwelijks. Laat staan de vaste spijs. En Paulus, die wel degelijk zo'n functie van oudste had, zeker in relatie tot de gemeente van Korinthe, die immers door zijn bediening ontstaan was, Paulus beliefde ze niet. Ze wezen hem gewoon af. Nou, en dat is wat we in niet alleen de Nieuwe Testamentische geschiedenis vinden, maar ook in de duur van de kerkgeschiedenis. Want als ik daar nou over ga praten, ja, dat mag eigenlijk niet, want het is geen bijbelstudie, maar als ik over kerkgeschiedenis ga praten, dan blijkt dat het belangrijkste aspect van de kerkgeschiedenis gewoonlijk buiten beschouwing gelaten wordt. Maar dat is het verschijnsel dat de eeuwen door altijd gelovigen buiten de bestaande kerkgenootschappen terechtkwamen. Maar in de meeste gevallen waren dat nou juist de mensen die door God werden gesteld. Zo is het echt. En dan heb ik het niet alleen maar over de reformatie, dat is dan wat nog het meeste bekend is, maar ik heb het over de kerkgeschiedenis vanaf het begin, ook dwars door de middeleeuwen, er is bijna niks van bekend. Niet algemeen bekend tenminste. Maar het is altijd zo geweest tot in onze dagen, dat als je het woord van God zult, zo getrouw mogelijk, dan moet je in ieder geval, maar dan moet je in ieder geval niet terecht binnen de meest conservatieve of meest geïnstitutionaliseerde kerkgenootschappen, want daar vind je het in ieder geval niet. Dat is in het Oude Testament ook altijd zo. Er is altijd een overblijfsel wat aan de Heer trouw is, maar het komt per definitie buiten de legerplaats te staan. En die legerplaats is natuurlijk gewoon de samenleving als zodanig. Maar in het bijzonder is dat de godsdienstige samenleving, dat is ook altijd zo geweest. En eventueel is dat de christelijke samenleving en ook wel degelijk de reformatorische. Waarmee ik het niet omgedraaid wil hebben en gezegd wil hebben dat iedereen die ooit de kerk werd uitgezet een dienstknecht van God was. Dat wil ik niet gezegd hebben. Maar in het algemeen is het wel zo dat voor het woord Gods, want dienstknecht sla ik maar even over, maar dat voor het woord van God gewoonlijk geen ruimte is in de traditionele of inmiddels traditionele kerkgenootschappen, want die hebben zich dermate goed georganiseerd dat er geen enkele ruimte is voor het werk van de geest. Zo zit het nou eenmaal.
Bestaan er herders zonder schapen? Zorgen er altijd voor schapen?
Nee, schapen zijn er altijd, natuurlijk. Zoals er altijd herders zijn, zijn er ook altijd schapen. Dat gebeurt. Je hebt altijd een gelovige overblijfsel. Altijd mensen die de waarheid zoeken. Alleen die waarheid wordt gewoon gevonden niet binnen officiële religieuze denominaties, of hoe dat maar heten mag. Maar gewoonlijk daarbuiten, alleen de kerkgeschiedenis, de geschiedenis van hoe die vrije groepen, want zo heet zoiets dan, in onze tegenwoordige jargon, hoe die vrije groepen altijd zich op den duur organiseren weer tot kerkgenootschappen, en zodat het verhaal altijd maar doorgaat. Alles wat goed begint, eindigt slecht. De wet van Murphy, mijn variant op de wet van Murphy. Alles wat goed begint, eindigt slechter. Gaat altijd zo. Nou, neem maar de geschiedenis van de reformatie, nu zie je dat wel. En soms vraag ik me af wat eigenlijk het verschil is tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de algemene grote protestantse kerken vandaag. Ik leerde op school dat het belangrijkste bezwaar van de reformatie tegen de Rooms-Katholieke Kerk was dat het kerkelijk gezag geplaatst werd boven het gezag van de Bijbel. Nou, noem maar één reformatorische kerk waar het anders is. Tegenwoordig. Het kerkelijk gezag staat boven de Bijbel. Ik kan het u zwart op wit laten lezen. In recente publicaties. Geen enkel probleem. De Bijbel is best, maar je moet hem wel uitleggen, verklaren en toepassen binnen de regels die het kerkgenootschap gesteld heeft. En in vrije kringen is dat ook zo hoor, want daar maken men meestal niet zoveel werk van regels vaststellen. Maar die regels zijn er wel en als je ze overtreedt, vlieg je eruit. Zodat de vraag is of er überhaupt nog plaats is in de herberg. Maar dat zijn uitdrukkingen die moet ik gebruiken rond kerst natuurlijk. Hè. Maar het hele punt is, God stelt ze aan zoals God de profeten aanstelde. Weliswaar riep uit het volk, zoals deze oudsten ook geroepen worden uit de gemeente, maar wel degelijk door God aangesteld op wat voor wijze dan ook. En onderwezen, niet vanuit de gemeente zelf, maar altijd van de andere kant af. Van Gods kant uit. En gewoonlijk, als het goed is, staande in een bepaalde traditie. Dus laat ik maar zeggen, iemand als Timotheus stond in de traditie van, er was maar een korte, maar de traditie van de Heer Jezus zelf, daarna Paulus, daarna Timotheus. En het werd, traditie wil zeggen dat iets overgedragen was. En dat is precies wat er gebeurd is. De Heer droeg een bepaalde verantwoordelijkheid over aan Paulus. Paulus droeg weer verantwoordelijkheid over in de eerste plaats aan Timotheus en aan de andere kant ook Titus enzovoort. En dat is de normale gang van zaken. En er is niks nieuws, want het is in heel de wereld, ook buiten het christendom, ook buiten de godsdienstige sfeer, gewoon in de wereld in het algemeen, is dat altijd zo geweest, totdat men scholen en onderwijsinstellingen heeft uitgevonden en de democratie en al dat soort dingen meer. En dan moet het ineens van de andere kant. Moet het ineens omgekeerd. Wij zijn eraan gewend dat het omgekeerd gebeurt, maar daarom is dat niet de goede methode. Als je vak wil leren, moet je dat leren van bovenaf. Van iemand die het vak verstaat. En dat is de normale gang van zaken. En het wordt dan inderdaad per traditie, want zo heet zoiets, overgedragen, overhandigd, doorgegeven, enzovoorts. En dat gebeurt hier ook. Dat is de inhoud ook van deze brieven. Eigenlijk. Want wat Paulus hier doorgeeft aan Timotheus, en ook aan Titus overigens, is gewoon zijn eigen ervaring met de gang van zaken binnen de gemeente enzovoorts. Generaliserend gesproken. Dus heeft hij het over zijn ervaring met oude mannen en oude vrouwen en weet ik veel. En altijd heeft hij het er eerst over dat de leerlingen binnen de gemeente altijd de neiging hebben om geloof en genade los te laten en zich te keren tot werken en wet. En dat is het eerste waar altijd voor gewaarschuwd wordt. Maar daarover hebben wij het wel weer na de pauze, want het is inmiddels hoog tijd voor de koffie. Nou, dit was dan een inleiding over hoe men aan oudsten komt in de gemeente. Ze moeten er zijn, maar als ze er zijn, komt dat omdat ze daartoe opgegroeid, opgeleid, onderwezen zijn. Maar die woorden moet je niet al te systematisch interpreteren. Het is gewoon zo, zij zijn er, mensen die verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen. De gemeente zou ze moeten erkennen, maar dat ze er zijn moet beschouwd worden als het werk van de Heer. Bovendien, geestelijke groei leidt natuurlijk tot dat men oudste wordt. Als die groei maar doorgaat tenminste, leidt tot dat men oudste wordt. Die groei, die wasdom, die wordt door God gegeven. Dus je blijft altijd zo dat oudsten door God gegeven worden aan de gemeente. Van de gemeente wordt verwacht dat die dat ook inderdaad, dat die oudsten ook inderdaad als zodanig erkennen. Maar waar geen oudsten zijn, theoretisch dan waar geen oudsten zijn, ja, kun je ze ook niet stellen, erkennen, kiezen of wat dan ook, want dat is maar onzin. Je kan toch niet iemand tot loodgieter verkiezen? Als er geen loodgieter is, kun je hem als zodanig ook niet inhuren. Dus hij moet er eerst wezen. Want het verband is tussen oudste en loodgieter, en dat leg ik een andere keer weer uit. Dat leg ik meteen uit, want ik had het er eigenlijk al over. Want ik gebruik die term niet zomaar, die komt ergens vandaan. Het punt is namelijk dat lood in de Bijbel een beeld is van, nou, neutraal gesproken van het woord van God. Want lood werd gebruikt om mee te schrijven. Dat hoef ik gelukkig niet uit te leggen, want wij schrijven nog steeds met een potlood. Ja, met de klemtoon anders, maar goed. Met een potlood. Er zit alleen geen lood meer in maar grafiet, want dan kun je makkelijker weer weggummen en dat soort dingen weer. Maar het blijft van cederhout trouwens, voor potlood gewoonlijk. Als het tenminste niet een gouden vulpotlood is. Maar dat even terzijde. Maar lood is een beeld van het woord van God. Met lood wordt namelijk geschreven. Maar in het bijzonder kom je in de Bijbel lood tegen als zwaarwegend. En dat is het natuurlijk, zwaarwegend. En in veel gevallen zelfs is het in de Bijbel nadrukkelijk een beeld van de wet. Dat het opgelegd wordt. Niettemin ook het nieuwe verbond, zou ik maar zeggen, is net zo goed zwaarwegend, maar niet als een last dan die men zou dragen. Maar het blijft natuurlijk zo dat lood de uitdrukking is van het woord van God als zodanig, in de Bijbel inderdaad specifiek gebruikt wordt als aanduiding van de wet. Ik denk bijvoorbeeld aan Zacharia 4, geloof ik. De vrouw in de Eva met een F. Hè? Met een loden deksel. Eva is een inhoudsmaat. En het loden deksel, dat is dus een zwaar deksel, is een beeld van de wet. En die vrouw in de Eva met een loden deksel erop wordt dus gebracht naar waar ze thuis hoort. Hè? Naar het land Sinear. Naar Babel dus, want dat is het. Want wet is, als men opgesloten is onder de wet, dan leeft men onder de eerste beginselen van de wereld. Dan hoort men niet in Jeruzalem thuis, maar in Babel. Dat is een korte verklaring dan. Kort begrip van de visioen uit Zacharia. Maar dat ga ik nog verder niet uitleggen. Maar zo kom ik erbij dat de verband met oudsten en loodgieters heeft iets met lood te maken. Namelijk het woord van God. Maar wat we lezen in deze aanhef, daarom heb ik met nadruk ook hoofdstuk 1 gelezen. Ik denk, als ik er nog wat van zeg, zeg ik er dit van. Hoofdstuk 1 namelijk. Daar wordt Timotheus vermaand, 1 Timotheus 1. En wat hij moest doen was sommigen bevelen geen andere leer te leren. Vers 3. En dat is eigenlijk het eerste echte deel van de brief. De aanhef van de brief als zodanig. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven. Vermoedelijk om oudsten aan te stellen. Net als Titus in Creta. Maar hier staat het anders. Dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde. Opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Nou ja, niemand zou een andere leer moeten leren. Dus men zou allen moeten bevelen geen andere leer te leren. Maar dat er staat sommigen, dat is natuurlijk omdat er sommigen waren die wel degelijk een andere leer leerden. Lijkt me duidelijk. En wat voor leer dat dan is? Nou, dat volgt in het volgende. In de eerste plaats staat er dan vers 4, nog zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen. En Petrus zegt daarover, nou ja, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. En de fabelen die hij bedoelt, sprookjes betekent het gewoon, hoor. De sprookjes die hij bedoelt zijn uiteraard de Joodse. Die zijn er trouwens goed in sprookjes. Ik heb hele boeken volkopen met Joodse sprookjes, maar die bedoel ik niet. Ik bedoel nu gewoon allerlei Joodse leringen en tradities en overleveringen enzovoorts, die inderdaad hier door Paulus, maar bij andere gelegenheden door Petrus, beschouwd worden als fabels. Leuke verhalen, maar zonder bijbelse grond, want dat is waar het om gaat. Men zou zich niet begeven tot fabelen. En oneindelijke geslachtsrekeningen, dat is een hele mooie, maar het heeft met ons onderwerp niet zo geweldig veel van doen. Nou, maar ik heb me altijd de vraag gesteld, hoezo zouden wij ons niet begeven tot oneindelijke geslachtsrekeningen? Hoezo zouden wij dat niet doen? Want de Bijbel staat vol met geslachtsrekeningen en als het geïnspireerd woord van God is, waarom zouden wij ons daar dan niet mee bezighouden? Antwoord. Verkeerde vraag. Dat is het antwoord. Verkeerde vraag. Want die oneindelijke geslachtsrekeningen die hier beschreven worden of genoemd worden, zijn uiteraard niet de geslachtsrekeningen van de Bijbel, want die zijn ons wel degelijk gegeven als woord van God en ons tot lering. Hoe moeilijk het soms ook zijn. Maar goed. Dan blijft maar één soort geslachtsrekening over, dat is onze eigen geslachtsrekening. Want de enige geslachtsrekening die dan eventueel nog interessant is, is onze eigen stamboom. En waarom zouden wij op godsdienstige gronden geïnteresseerd zijn in onze eigen afstamming? Het kan maar één reden zijn. Toch? Nee, twee hoor. Maar het is dezelfde. Het kan maar één reden zijn. Misschien zijn wij nog wel Joods ook, want we hebben vast wel ergens een Joodse overgrootmoeder. Die kans is zeer groot hoor, trouwens. Vraag me altijd af wat je volgens de Joodse wet daarmee kunt, hè? Als je moeder een Jood is, ben jij een Jood. Als je overgrootmoeder een Jodin was, is je overgrootmoeder dat ook, en is je grootmoeder dat ook, en is je moeder dat ook, en ben jij dat dus ook. Dus daar zijn we allemaal Joden. Ik denk dat we er niet veel mee op zitten. Maar goed, maar in ieder geval, het kan zijn om vast te stellen dat men zelf Joods is, want er is nog altijd ook in onze dagen de gedachte dat een Joodse gelovige meer is, hoger is, belangrijker is dan een gelovige uit de heidenen. Ik ken er zo een paar in Nederland, in meerderheid trouwens Jodinnen, maar vooruit, laten we er niks van zeggen. Ja, ik zeg het ook niet voor niks natuurlijk, maar goed, maar ik kan er beter niet over praten, maar er zijn er die dat denken. Dat wij als gelovigen uit de heidenen ons moeten onderwerpen aan de gelovigen uit de joden, want die hebben een belangrijke positie. Nou, dan moeten ze eerst een afstamming kunnen bewijzen. Nou goed. Maar Paulus zegt, nee, dat is niet de bedoeling. Oneindelijk wil niet zeggen eindeloos, in de zin van ze zijn zo lang, want ze zijn het namelijk nooit eindeloos, ze leiden altijd terug tot Adam. Ze hebben altijd een einde, in die betekenis van het woord einde. Maar de betekenis van einde in de Bijbel is die van doel. Dat wil zeggen, die geslachtsrekeningen zijn oneindelijk, namelijk doelloos. Zij leiden tot niks, ze hebben verder geen enkele functie. Want in de gemeente is Jood nog Griek, slaaf nog vrije, Griek nog barbaar, of weet je, de Roskiet nog barbaar, of wat het allemaal heten mag. Dat is er niet, dus het heeft geen enkele zin om ons daarmee bezig te houden. Waarna men natuurlijk tegen kan werpen, hoezo zouden deze mensen in Efeze uitgerekend in Efeze nou zich bezighouden met hun afstamming, want in de Efeze zijn toch in meerderheid gewoon heidenen. En dan zeggen, ja, dat kan nou wel wezen, maar er zit nog een heel ander verhaal achter. Dat is namelijk het verhaal van die 10 stammen, maar daar begin ik liever niet meer over nu. Hè. Daar heeft nou ook niet zoveel van doen. Want de andere optie is namelijk dat we via onze geslachtsrekening uitzoeken of we misschien dan wel niet Jood zijn, maar dan toch misschien van Efraïm of van de 10 stammen van Israël afstammen. En dat is best wel interessant overigens. Maar het maakt in de praktijk niks uit, en dat is maar waar het om gaat. In de praktijk heeft het geen betekenis. Dus wie we ook zijn, van wie we ook afstammen, het doet niks ter zake. Dat is wat hier staat. Dat is één kant. Bovendien staat er van, ze brengen meer vragen voort dan Stichting Gods. Er staat er meteen twistvragen, maar normaal gesproken, ze brengen meer vragen voort dan Stichting Gods. Want men wordt namelijk door dit soort zaken helemaal niet gebouwd, hè. De gedachte is dat we kinderen God zijn en wiens kinderen we naar de mens zijn, speelt absoluut geen enkele rol. Nou, maar het gaat om Stichting Gods. Dat zou voortgebracht moeten worden. En stichting betekent gewoon opbouw. En met een ander woord, wasdom. Want stichting is opbouw en wordt gebruikt in verband met één bouwwerk. Maar als het opbouw is, in andere zin wordt het gebruikt in verband met levende organismen, planten namelijk. En dan heet het wasdom. En die beide begrippen vind je naast elkaar in één adem. In ieder geval in 1 Korinthe 3. Waar gesproken wordt over wasdom. Alsof gelovigen een plant zijn die op moeten groeien. En God geeft de wasdom. Die geplant zijn, die nat gehouden moeten worden. Maar God geeft de wasdom. Waarna de apostel vervolgt met Gods akkerwerk. Gods gebouw, zijt gij. En de rest van de brief spreekt niet meer over het akkerwerk, maar over het gebouw wat moet opgroeien, gebouwd moet worden. En opbouw van een gebouw heet nou eenmaal stichting. Ook in het Nederlands, al is het dan oud-Nederlands. Maar daar gaat het om. Alles wat God doet in onze dagen heeft van doen met de stichting, namelijk de opbouw van de gemeente. Stichting dus niet alleen in verband met het begin van iets. Wij denken dat stichting betekent het iets oprichten. Het begin alleen. Maar dat is niet zo. Stichting staat voor het hele gebouw als zodanig. In officiële stukken trouwens wordt de term nog steeds zo gebruikt. Hè? In officiële stukken bij de notaris enzovoorts, bij het kadaster, worden huizen niet gebouwd, maar gesticht. Is nog steeds zo. Goed. Maar stichting Gods, daar gaat het om. Wasdom, groei, dus geestelijke groei, opbouw van de gemeente. En daarvan staat, die in het geloof is. Stichting Gods, die in het geloof is. Want het enige waaruit wij, of waarin wij gebouwd worden, is inderdaad geloof. De gemeente is immers gebaseerd op geloof. Om het moeilijk te maken vanavond. Eigenlijk is de gemeente gebouwd op het fundament. En het fundament is Christus, maar meer uitdrukkelijk, meer uitgebreid. De fundament is het geloof van Jezus Christus. Want wij allen worden behouden uit het geloof van Jezus Christus. Slecht terug te vinden in de Statenvertaling, maar dat is mijn schuld niet. Goed, maar het is wel zo, we worden gebouwd op die basis, het geloof. Maar ook onze opbouw zelf is, ook in de praktijk van ons leven, is dat wij leren leven uit geloof. Leren te geloven. De loopbaan die wij zouden lopen heet dan ook de loopbaan des geloofs. En aan het einde van de tweede Timotheusbrief zegt de apostel Paulus, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden. En dat is drie keer hetzelfde. De goede strijd is de strijd des geloofs. De loopbaan lopen is de loopbaan des geloofs. En dus zegt hij, ik heb het geloof behouden. Dat wil zeggen, ik heb mijn leven lang geleefd uit deze beginselen. Uit het vertrouwen op God en zijn woord, vertrouwen op de Heer Jezus Christus. En dat is waar het om gaat. Geloof namelijk, en geloof is het tegenovergestelde uiteraard van werken. En met een zijlijntje is het dus ook het tegenovergestelde van wet. Want geloof en genade horen bij elkaar, zoals werken en wet bij elkaar horen. Nou goed, men wordt dus, de gemeente wordt dus gebouwd van, of door de prediking des geloofs. Dat gold in elk geval voor de gemeente in Galatië, want daar staat dat, hè. Het was door de prediking des geloofs. Men is wedergeboren, ze hebben de geest ontvangen door de prediking des geloofs. En vervolgens, de geest werkt in hen eveneens door de prediking des geloofs. Galaten 3. Maar dat is waar het om gaat. En dat blijkt ook, want er staat vervolgens, in de volgende versen, vers 5. Maar het doel van het gebod, ook van de wet dus. Het doel des gebods, ja staat einde, maar ik lees hardnekkig doel, hè, want dat is wat het betekent hoor, echt. Het doel van het gebod is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. En als u mij vraagt, dat is ook drie keer hetzelfde. Want of er nou staat in de Bijbel dat de Heer onze harten gereinigd heeft, of dat er staat dat hij onze gewetens gereinigd heeft, dat is volstrekt hetzelfde. En soms staat er dus ook, hij heeft ons hart gereinigd van een kwaad geweten. Hart en geweten zijn dus bij gelegenheid synoniemen. En een reine hart is hetzelfde als een goed geweten en andersom. Je kunt zelfs de bijvoeglijke naamwoorden verwisselen en spreken over een goed hart en een rein geweten. Het is net zo bijbels. Het zijn twee uitdrukkingen gewoon voor volstrekt hetzelfde. Maar het derde is ook volstrekt hetzelfde. Ongeveinsd en dus oprecht eerlijk geloof. Want waar dat ongeveinsde geloof is, daar hebben wij een rein hart en dus een goed geweten. Nou ja, dat is eigenlijk weer de Hebreeënbrief. Dan wel de eerste Johannesbrief. Maar dat is waar het om gaat. En het zal duidelijk zijn dat waar wet gepredikt wordt, in de praktijk, het hart verontreinigd wordt. En waar het geweten een kwaad geweten wordt. En waar geloof vervolgens geveinsd moet worden. Die is misschien niet zo duidelijk, misschien voor velen niet zo logisch, maar in de praktijk is het zo. Dan gaan we weer. Daar waar wet gepredikt wordt, misschien weet u ergens een of andere omgeving waar wet gepredikt wordt. Daar heeft men geen rein hart. Daar lopen met schuldgevoelens rond. Absoluut zo. Daar heeft men geen goed geweten. Hetzelfde verhaal, lopen met schuldgevoelens rond. En daar veinst men te geloven. Want stel dat geloof dan maar eens op de proef. Daar blijkt dat dat geloof niet aanwezig is. Hou die mensen de Bijbel maar voor. En het zal blijken dat men de Bijbel zo aan de kant veegt en er allerlei redeneringen en tradities voor in de plaats stelt. Maar voor de Bijbel heeft men geen respect. In ieder geval, men gelooft hier niet en onderwerpt zich daar niet aan. Ik zal het nooit vergeten. Ik heb eens één keer een dominee horen praten. Achter elkaar door. Maar goed, laat ik er niet te veel van vertellen. Maar hij citeerde net zoals ik uit het hoofd, uit de Statenvertaling, kan niet schelen wat het was. Hij kon wel citeren, alle teksten citeerde hij en dan kwam er achter. Maar, dus eerst werden teksten geciteerd en dan werd meteen de tekst tegengesproken. Maar dat betekent niet dat. Ik hoor het hem nog zeggen, het is al wat langer geleden, dus ik weet het niet zo precies meer. Maar ik hoor hem nog citeren uit het hoofd. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Maar, dat betekent nog niet dat we die genade ook zomaar kunnen aannemen. Was ter gelegenheid van een begrafenis, anders vraagt u zich af hoe komt die vent daar verzeild? Nee, ik dus, hoe kom ik daar verzeild? Maar goed, het gebeurt soms zo, hè. En zelfs bij die gelegenheid worden dan zulke uitspraken gedaan, hè. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Maar het betekent niet dat je het zomaar mag aannemen. Waarna ik er altijd vraag, maar wat betekent het dan wel? Niks dus. Nee. Daar komen ze in de praktijk niet. Maar zo ging het, dus één die ik om te houden, maar dat ging een reeks teksten, vond het zo. Altijd maar weer wegredeneren van de Bijbel en daar wet inderdaad voor in de plaats stellen. En dan iedereen het zwart. En dat was niet alleen vanwege de begrafenis, dat zou altijd zo geweest zijn. Vanwege inderdaad dat men gebukt gaat onder een schuldenlast enzovoorts. Geen rein geweten heeft, geen goed geweten, geen rein hart enzovoorts. En zeker geen ongeveinsd geloof, want het geloof wat men geloof noemt, is in de praktijk niet geloof, maar religie. Het is geen geloof. En religie en geloof is echt niet hetzelfde. Velen denken dat. Want men weet niet wat geloof is, omdat het zo weinig voorkomt. Maar omdat de term zoveel gebruikt wordt, moet men er een betekenis aan geven. En dus betekent geloof hetzelfde, in de omgangstaal althans, als religie. Weet je wel, waarom zouden we aan Mohammed aan het evangelie brengen? Die mensen hebben toch al een geloof, is de redenering dan. Nee, die hebben geen geloof, die hebben een ongeloof. Ze hebben een religie, dat is waar, maar dat is niet een geloof. En wij hebben geen religie, wij hebben een geloof. En dat onderscheidt ons van alle andere mensen. Dat is het grote verschil. En dat is waar het om gaat hier, want er staat dus Stichting Gods, dat is waar het om gaat, die in het geloof is, en vers 5 met name een ongeveinsd geloof, en dat gaat samen met een goed geweten, een rein hart. Vers 6, van de welke sommigen, nou diezelfde sommigen uiteraard als uit vers 3, die Timotheus zou bevelen geen andere leer te leren, van de welke sommigen, vers 6, afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking. Vooral in religieuze kring veel voorkomend. Politieke kring trouwens ook. Ijdelspreking. Dat wil zeggen, men heeft niks te zeggen, maar men doet er zo lang over. Hè? Dat kent u toch, hè? Want ijdelspreking betekent dat men wel spreekt, maar woorden zonder inhoud. Politici zijn er goed in. Maar predikanten zeker, hoor. Uiteindelijk in een mooie woorden, prachtige woorden. Hij heeft het mooi gezegd. De vraag is alleen, wat heeft hij gezegd? Huh? Niks. Waarom denk ik nou aan Lubbers? Nou goed. Maar goed. Vraag me weer. Ja. Nee, ik heb niks tegen die man, hoor. Echt niet. Het is een andere wereld. Maar ijdelspreking heet het hier. En er staat, ze zijn afgeweken van een ongeveinsd geloof. Van een goed geweten, van een rein hart. Van liefde dus, uit een rein hart. Vers 5 enzovoort. Ze zijn afgeweken. Zij leren namelijk een andere leer. Wat is dan die andere leer? Nou, dat is makkelijk genoeg. Er zijn er maar twee. De ene is die van geloof. Ongeveins geloof, goed geweten, rein hart. Dus geloof. Geloof en genade, weet je wel. En de andere is automatisch die van werken en wet. Want als je verachtert van de genade, met de woorden uit Hebreeën 12. Verachtert van de genade, want dat gebeurt deze mensen hier natuurlijk ook. Dan kom je vanzelf terecht bij wet. Dus tegenovergestelde. Welke wet? Ja, dat doet niks te zaken. Het is wet en daar gaat het maar om. En welke dat precies is, maakt niks uit.